Gemeente, nog een herinnering aan de inloopochtend aanstaande vrijdag om 10:00. En de collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, voor kerk in Israël en voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen. Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen op Psalm 21, vers 6 en vers 13. Psalm die heel mooi past bij Pasen. Gewis, gij zult alle eeuwen door en met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. En verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo wordt uw heerschappij nog eeuwenlang geloofd met psalmengezang. Psalm 21, vers 6 en vers 13. Bij de kerk van alle tijden en wereldwijd doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we op Psalm 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp. Psalm 119 vers 88 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit Kolossenzen 2, vers 20 tot en met hoofdstuk 3, vers 17. We lezen Kolossenzen 2 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 3, vers 17. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefde, met inzettingen belast? Namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Dewelke wel hebben een schijnreden van wijsheid en eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zij niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij daarin leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van hem die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heers in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doe het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God, het gedeelte dat we gelezen hebben. En wel Colossense 3, vers 1. Colossense 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Voor we daarna luisteren, willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat past het ons om tot u te komen, om uw naam te eren met ons zingen, met ons hart, met onze mond. Heere, u komt alle lof en eer toe op alle dagen van ons leven. Alle keren dat we samenkomen in uw huis, maar heel bijzonder toch wel vandaag als het Pasen is. Als we erbij stil mogen staan dat u, Heere Jezus, bent opgestaan uit de dood. Dat u de dood hebt overwonnen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Heere, de rijkdom daarvan is zo groot dat wij dat niet eens bevatten kunnen. Hoe diep dat is. Hoe rijk, hoe heerlijk. Maar laat ons er iets van zien, Heere. En geef dat ons aanspoort, zoals we dat horen in de tekst vanmiddag. Om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn vanmiddag. U weet welke dingen ons bezighouden. Wilt u ons geven wat we nodig hebben? In vreugde, in zorgen, neem ons onder uw hoede. En geef dat we ook te midden van moeite mogen opzien tot u, de levende, die ook leven geeft. Heere, dat is zo hoog voor ons. Wij kunnen er uit onszelf helemaal niet bij. Maar we mogen het juist vandaag van u vragen. Omdat u bent neergekomen. Omdat u zelf deze boodschap laat verkondigen. Toen op Pasen en vandaag nog steeds. Heere, wilt u ook zelf de vrucht daarop geven. Door uw Heilige Geest. We bidden u voor heel deze gemeente. Wilt u het werk dat hier gedaan mag worden zegenen? Geeft u de kerkenraad wijsheid om de gemeente leiding te geven en voor te gaan? We bidden u voor abonnee de Butter en zijn gezin. Wilt u hun werk hier ook tot zegen stellen? Wilt u zelf doorgaan met uw werk? Wilt u uw koninkrijk uitbreiden? En geeft dat er ook van ons leven en van de gemeente een goed getuigenis uit mag gaan naar zoveel mensen die u niet kennen? Wilt u zelf werken in de gemeente en naar buiten toe? Heer, we bidden u voor uw kerk wereldwijd. Voor de kerken waarin u ons een plaats hebt gegeven. Met alle dingen die daar aan de hand zijn. Heer, bewaar ons bij uw woord. En bewaar ons bij elkaar. Bewaar ons voor het werk van de boze. Die er altijd op uit is om verdeeldheid en verwarring te zaaien. Heer, houdt u ons vast en wilt u doorgaan met uw werk. Breid uw koninkrijk uit. We bidden u voor andere kerken in ons land en wereldwijd. We bidden u vandaag in het bijzonder ook voor uw volk Israël. Als we daarvoor onze gaven mogen geven, de verkondiging van het evangelie ook daar. Heer, wilt u ogen openen. Juist op Pasen zien we dat immers. Het pijnlijke verschil. wie de Heer Jezus Christus is. Heer, wilt u het deksel wegnemen en juist in Israël ook laten zien dat de Messias gekomen is en alles volbracht heeft. Heer, we bidden u voor uw kerk over heel deze wereld. En het bijzonder ook voor uw kerk die vervolgd wordt. We dragen in het bijzonder de christenen in Sri Lanka aan u op. Waar bomaanslagen geweest zijn met zoveel doden. Waar wij juist op deze dag waarop uw evangelie heerlijk mag klinken, ook zo zichtbaar de aanvallen van de Satan zien die dood en verderf wil zaaien, letterlijk en geestelijk. Heer, we bidden u voor nabestaanden, voor slachtoffers, voor hulpverleners. En wilt u dwars door alles heen doorgaan met uw werk en geven dat het evangelie van Pasen mag klinken, helder en duidelijk. En dat het vrucht mag dragen tot uw eer. Heer, we bidden u ook voor ons land, voor onze overheid. Geeft u een wijsheid om ons te regeren. En geeft dat zoveel mensen die de werkelijke boodschap van Pasen niet kennen, daar iets van mogen gaan zien. Dat ze ervan horen, er nieuwsgierig en jaloers naar worden. Heer, u was toen bij machten om het verzet te verbreken, om het ongeloof te overwinnen in de harten van uw discipelen allereerst, maar ook in Jeruzalem op de Pinksterdag. Heer, u bent immers niet anders geworden. We bidden u dat ook voor vandaag, vanmiddag in Rijnsburg, in ons land en wereldwijd. Heer, wilt u zelf in ons midden zijn. Geef ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren. Geef dat we niet afgeleid of gehinderd worden door andere dingen. Wilt u het werk van de Satan afbreken? We moeten het u ook belijden dat wij er geen recht op hebben. Als we al deze dingen van u vragen. U zou zoveel reden hebben om ons voorbij te gaan. Leer ons dat ook belijden voor uw aangezicht. Maar vergeef ons onze schulden. En zie ons aan alleen in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die is opgewekt en die leeft. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden en uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Psalm 110 vers 1, 2 en 3. Gemeente, na de prediking zingen we op Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6 zingen we na de prediking. Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen. In de zomer zie je overal vlinders vliegen. En ik denk dat de meeste kinderen in de kerk al wel weten hoe die vlinders er gekomen zijn. Misschien heeft je vader of moeder daar wel eens een boekje over voorgelezen, hoe zo'n vlinder ontstaat, over zo'n rupsje. Rupsje nooit genoeg, dan weet je het wel. En anders moet je het maar eens ergens lenen. Dat begint met een eitje. En uit dat eitje komt een rups tevoorschijn. En die rups gaat eten. Die eet zich helemaal vol. En tenslotte maakt die rups een huisje om zich heen. Een kokon. Dan is die strak ingepakt. En als dan een poosje later die kokon open gaat, is het een wonderschone vlinder. En wat doet zo'n vlinder dan? Blijft die daar dan zitten? Naast de resten van zo'n kokon? Nee, natuurlijk niet. Die vlinder slaat zijn vleugels uit. Die vliegt weg, omhoog, naar de zon toe. Een vlinder vliegt. Dat kan toch niet anders? En zo'n vlinder die omhoog vliegt, dat is een prachtig beeld bij de tekst van vanmiddag. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Net als de vlinder die omhoog vliegt. Wij luisteren naar deze oproep vanmiddag onder het thema opgewekt leven. Opgewekt leven. Dat is een leven in de eerste plaats uit Christus. In de tweede plaats voor hem. En in de derde plaats gericht op hem. Opgewekt leven, dat is een leven uit Christus, voor hem en gericht op hem. Wat is er nou eigenlijk vandaag gebeurd in je leven? Want er is Pasen vandaag. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is het keerpunt in de wereldgeschiedenis. Dat is het hart van het christelijk geloof, de boodschap van Pasen. Maar wat maakt dat nou uit in de wereld? En wat maakt dat uit in je eigen leven? Wat is je leven daar nou anders van geworden? Of dacht je vanmorgen, oh ja, het is Pasen vandaag. En wat is de wereld er nou beter van geworden dat Christus is opgestaan? Maakt het wat uit voor de situatie in de wereld en voor de praktijk van ons leven? Voor de christenen in Colosse is er toen wel wat veranderd. Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Colosse, een stad in Klein-Azië, Turkije tegenwoordig. Die brief is waarschijnlijk geschreven vanuit Rome, aan het begin van de jaren 60. Maar voor die christenen in Colosse is er wat veranderd met Pasen. En Paulus wil dat laten zien. Christus is gestorven aan het kruis. Hij is begraven. Hij is opgewekt uit het graf. Maar hij deed dat niet alleen voor zichzelf. Allen die bij Christus horen, zijn in hem begrepen. Je zou het een heel klein beetje kunnen vergelijken met een vrouw die in verwachting is. En die is ergens geweest, een bepaald land of een bepaalde stad, of die maakt iets bijzonders mee. En dan zegt ze later tegen haar kind, ja, maar jij was er ook bij. Ik droeg je toen bij me, jij was er ook bij. Dan is het lichamelijk zo, terwijl je natuurlijk toch verschillende mensen bent. Hier niet. Want alle gelovigen zijn in Christus. En toen hij stierf en opstond uit de dood, toen dat met hem gebeurt, zijn de gelovigen in Colosse daarin meegenomen. Ze zijn met hem gestorven, schrijft Paulus, en met hem opgestaan. Ze waren erbij, om zo te zeggen, en dan niet als toeschouwers, maar zij stierven ook. En zij stonden ook op. Toen op Golgotha. en op de paasmorgen. En dat is in hun leven werkelijkheid geworden. Ze hebben het evangelie van de Heer Jezus Christus gehoord. En hun leven is omgekeerd. God heeft hen getrokken uit de macht van de duisternis, schrijft Paulus aan het begin. Uit de macht van het heidendom en hen overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En daarom is er in hun leven geloof gekomen in Christus Jezus. En liefde voor alle heiligen. En hoop voor de toekomst. Pasen heeft hun leven veranderd. En God heeft hen persoonlijk opgewekt uit de dood van de zonde. Maar die omkeer, de opstanding, alles wat God geeft, dat is niet iets eenmaligs. Ja, Pasen wel. Dat is wel een beslissende omkeer. Maar tegelijk is het leven uit Christus, het leven met hem, blijvend nodig. Niet één keer en dan is het klaar, maar elke dag opnieuw. Maar dat leven met de Heer, een leven van geloof, hoop en liefde, dat is niet iets dat wij maken, iets dat wij moeten doen of dat wij wel kunnen zelf. Paulus begint er niet voor niks mee, dat ze met Christus zijn opgewekt. Het begint met de Heere Jezus Christus. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En daarna pas, vanaf vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En wat dat allemaal betekent. Het begint dus niet met een oproep wat wij moeten doen. Dan zou je bezig zijn om van de aarde op te klimmen naar de hemel. Wij moeten dit en dit en dat. En zo kom je steeds dichter bij God. Dat is de weg van beneden naar boven. Dat is de weg die wij altijd weer proberen. Maar het is een volstrekt doodlopende weg. Alsof je met een ladder naar de maan wilt klimmen. Zo hopeloos. Je komt er in de verste verte niet. Het helpt je niks. Maar het is andersom. Wat wij nodig hebben, is vanuit de hemel op aarde geopenbaard. Want het is in Christus alle wijsheid, alle macht en ook al het leven tot Gods eer. Dat komt niet uit ons op, maar dat is in hem. De heiliging moet van boven komen. Dat is niet mijn prestatie of mijn project. Nu wil ik iets terugdoen voor God. Dan ben je zelf bezig. De heiliging moet van boven komen. Christus is voor ons geworden tot heiliging, schrijft Paulus ergens anders. Ja, maar doe je dan zelf niks? Zeker wel. Maar dat is niet zo belangrijk. Stel je voor dat een jongen en een meisje verliefd zijn op elkaar en ze hebben verkering. Maar ze hebben het er steeds over wat ze voor elkaar gedaan hebben. Ik heb een bloemetje voor haar gekocht. Ik heb naar hem geluisterd toen hij ergens mee zat. Als het daar steeds over gaat, dan klopt er toch iets niet. Natuurlijk doe je dingen voor elkaar. Maar dat gaat vanzelf. En alles wat je daar belangrijk aan vindt of aan bijhoudt, dat kun je wel aftrekken van de liefde. En zo is dat in het leven met de Heere ook. Het gaat niet om mij. En het komt ook niet bij mij vandaan. Alles wat ik heb, heb ik in Christus. Dat komt bij hem vandaan. En het is niet voor niks dat Paulus daar zo de nadruk op legt. Want op dat punt zat er in Colosse een heleboel fout. Er waren daar dwaalleraars in de gemeente gekomen. En het moet een heel vreemde leer zijn geweest wat ze bracht. En daarom is het ook heel lastig om erachter te komen wat ze nou precies leren. Het lijkt een soort vreemde mix geweest te zijn geweest van jodendom en heidendom. Aan de ene kant waren ze heel erg bezig met hemelse machten. Allerlei hemelse machten. En die gaven ze zoveel eer en zoveel aandacht, dat Jezus eigenlijk maar één van de velen werd. En Paulus laat daar tegenover zien dat de Heer Jezus Christus uniek is. In hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk, schrijft hij eerder in Colossense. Door hem zijn alle dingen geschapen. In hem is alle wijsheid te vinden. Hij heeft alle machten overwonnen aan het kruis. Je moet je niet richten op allerlei andere machten. Christus is alles. Dat was de ene kant. Al die aandacht voor de machten. En aan de andere kant waren die dwaleraars heel erg gefocust op het leven op aarde. We lazen dat aan het slot van hoofdstuk 2. Ze hadden allerlei eigen bepalingen gemaakt. Raak niet, smaak niet, proef niet, roer niet, raak niet aan. En dat ging dan waarschijnlijk om bepaalde dingen die je niet mocht eten of drinken. Geen vlees misschien, of geen wijn, of geen seksuele omgang, of geen contact met ongelovigen. Dat was allemaal maar aards, vonden die dwaleraars. Dat moest je juist achter je laten. En dat ging waarschijnlijk niet om zondige dingen die ze verboden. Daar was Paulus het heus wel met ze eens geweest. En als je dit zo leest vanuit onze samenleving, dan ben je geneigd om te denken, het klinkt misschien helemaal zo gek nog niet. Wij leven in een consumptiemaatschappij, waar het allemaal meer moet. Steeds weer nieuwe producten, nieuwe versies. En hoeveel mensen zijn er niet die veel te veel eten of drinken, of die zich uitleven in seksuele zonden? Zou een stuk matigheid eigenlijk niet heel goed zijn? Mag het soms niet een beetje minder met ons consumeren? Maar dat is niet het punt waar Paulus zich tegen verzet. Het gaat er hem om waar die regels vandaan komen. Het gaat hier niet om Gods goede geboden. Maar dit zijn leringen van mensen. Het komt van beneden. En de bepalingen van die dwaleraars zijn allemaal gericht op het leven hier op aarde. Merkwaardig genoeg kan dat dus op twee manieren. Je kunt opgaan in het leven hier en nu. Dan ga je op in het leven op aarde. Genieten. Je uitleven. Of je kunt heel streng leven. En jezelf en anderen van alles ontzeggen. Maar dan ben je net zo goed bezig met het aardse leven. En daar gaat het verkeerd. Want zo laten die dwaleraars de christenen in Colosse hun heil zoeken in deze wereld. Strenge zelfbedachte regels. Ascese, oefeningen. Maar het wordt allemaal een manier om jezelf te verlossen. Zelf opklimmen naar de hemel. En dat is eigenwillige godsdienst, zegt Paulus. Zo kom je er niet. Het heil is alleen in Christus te vinden. Hij heeft alles verdiend. Hij heeft alle machten overwonnen. Het is volbracht, eens en voor goed. En alles wat je weghoudt bij hem, of wat je terugwerpt op jezelf, of dat nu voor of na de bekering is, is een dwaalweg. En daarom schrijft Paulus, als u dan met Christus opgewekt bent, laat je leven dan niet bepalen door deze wereld. Niet door losbandigheid en niet door onthouding. Maar zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En zo alleen kun je van dat aardse loskomen. Als u dan met Christus gestorven bent, schrijft Paulus eerst hoofdstuk 2 vers 20. Laat je dan niet meevoeren met die dwaalleer. Want dan ben je gestorven aan de wereld. En dan in onze tekst hoofdstuk 3 vers 1 de keerzijde. Als u dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Met Christus opgewekt. Wat een verandering is dat. Want dat betekent dus niet, we worden daartoe opgeroepen, aangespoord, zo kunnen wij dat woord soms ook gebruiken. Je wekt iemand op om iets te doen, je spoort hem aan. Maar het is hier letterlijk bedoeld. Als u opgewekt bent, van dood levend gemaakt. Dat is de verandering die wij nodig hebben. Niet dat je leven een beetje anders wordt. Niet dat je het wat oppoetst, wat mooier maakt aan de buitenkant. Maar nieuw leven. Totaal vernieuwd. En dat maken wij zelf niet. Dat doet God. Het gaat er hier ook niet over dat wij opstaan als iets wat je zelf doet. Maar dat we opgewekt worden. Dat doet God. En wat is dat dan? Wat gebeurt er dan in je leven? Paulus heeft dat eerder al geschreven, hoofdstuk 2, vers 13. Toen u dood was in de misdaden en de zonden, heeft hij u levend gemaakt met hem, door al uw overtredingen te vergeven. Met Christus opgewekt zijn, betekent dat je vergeving van zonden ontvangen hebt. Niet door je eigen werken, maar op grond van het kruis en de opstanding van Jezus Christus. Dat is gebeurd, schrijft Paulus aan de gelovigen in Kolossen. U bent met Christus gestorven. U bent met hem opgewekt. De zaligheid ligt vast in wat er toen gebeurd is, op Goede Vrijdag, op de Paasmorgen. Dat zijn wel hoge woorden, kun je denken. Dat is ook zo. Maar dat is wel een geloofzaak. Het is niet een conclusie die je trekt als je naar je eigen leven kijkt. En het gaat hier ook samen met een oproep. Zoek dan ook de dingen die boven zijn. Het is een geloofzaak. Wie de Heer Jezus Christus lief heeft, wie in hem gelooft, die is met hem gestorven en opgewekt. En dat is niet voor een enkeling, maar voor iedere ware gelovige. In het geloof is het zo. Al blijft tegelijk de strijd op aarde. Paulus schrijft deze brief aan de heilige en gelovige broeders in Kolossen, staat er aan het begin. Hij spreekt de gemeente aan op wat zij naar haar wezen is, wat ze moet zijn. Dat betekent niet dat het wel goed is als je maar bij de gemeente hoort. Het gaat om geloof, hoop, liefde. Het gaat erom dat je bij Christus hoort en de Heere lief hebt. En daarom komt die vraag dus ook op ons af vanmiddag. Het is Pasen geweest. Christus is opgestaan. Maar bent u en jij en ik ook met Christus opgewekt? Heb jij hem nodig gekregen voor de vergeving van je zonde? Heb je die zonde leren beleiden? Zoek je al je zaligheid in hem alleen? Want als dat niet zo is, dan heb je geen deel aan de rijkdom van zijn werk. Dan ben je nog dood in de zonde. Dan worden we in geboren. En dan is het juist nodig om de Heere te zoeken. Om je leven te maken. En dat mag je vragen, dat kan. Omdat het Pasen is geweest. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Hij maakt doden levend. Het opstandingsleven is een leven vanuit Christus, gegrond in hem, in zijn kracht, bediend door hem. En dat is ook een leven voor hem. Dat is het tweede wat we zien. Voor hem. Want als u dan met Christus opgewekt bent, schrijft Paulus, zoek dan de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dan kun je niet meer, zoals de dwaaleraars deden, helemaal gericht zijn op het leven van deze wereld. En ook niet zoals we in onze tijd vaak horen, waarbij alles gaat om het leven hier en nu. Genieten gezondheid, succes, uit het leven halen wat erin zit. En als je dan ouder wordt en er komen gebreken, dan hebben mensen geen uitzicht meer. Zoek de dingen die boven zijn, zegt onze tekst. Net wel, dat zegt Paulus niet omdat hij het aardse leven maar minder waardig vindt. Zo is het ook wel eens ingevuld. Alsof het lichamelijk het aardse allemaal verkeerd is. Alsof je eigenlijk alleen maar zou moeten denken aan de hemel. Maar dat is het niet. Diezelfde Paulus zegt ook, elk schepsel van God is goed. En er is niets verwerpelijk dat met dankzegging genomen wordt. Deze wereld is Gods schepping. En je mag de dingen van deze wereld gebruiken. En ervan genieten ook. Als je ervoor danken kunt. Niet het leven op deze aarde is verkeerd. Maar wel als je alleen daarop gericht bent. Als je niet hoger ziet dan deze wereld. Als heel je doen en denken en verlangen bepaald wordt door beneden. Dat is wat die dwaalleraars deden. Door van alles en nog wat te verbieden. Dat leek wel heel geestelijk, maar zo waren ze juist alleen maar bezig met de aardse dingen. Niet met Christus die in de hemel is. Zoek de dingen die boven zijn, zegt Paulus. Wij leven hier beneden. De Heer geeft ons hier een plaats en een taak. Maar deze wereld mag niet het doel van je leven zijn. En de zin van je leven, de inhoud, de bron, het geheim van het leven van een christen, moet hoger zijn. In de hemel, waar Christus is. Dan kun je de wereld gebruiken, maar je wordt er niet op bepaald. Dan kun je hier leven en het werk doen dat God je te doen geeft. En met dankbaarheid het goede van God ontvangen. Terwijl je heil in je toekomst niet op aarde zoekt, maar in de hemel. Dan is het geheim, de zin, de kracht van je leven anders. En dat maakt heel je leven anders. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Daar gaat het om. Het gaat om Hem. Het gaat niet om wegvluchten uit de wereld. Om van ellende hier af te zijn, hoe groot die ook kan zijn. Het gaat niet om de hemel op zichzelf. Maar het gaat om de Heere Jezus Christus. Christus die ons leven is, staat in vers 4. Dat is het geheim. Het gaat om een leven uit Christus. Naar Christus. Met Christus. Een leven dat helemaal gevuld is met de Heere Jezus Christus zelf. Het leven is mijn Christus, zegt Paulus ergens anders. Of zoals het hier staat, Christus die ons leven is. Het is helemaal gevuld, helemaal bepaald door Hem. Dan heeft de Heer Jezus Christus niet een plaats in mijn leven. Een kleine plaats of een grote plaats. Hij is mijn leven. Dan leef je hier op aarde. Maar je hart trekt naar boven. Naar Hem die mijn ziel lief heeft. Je zoekt om zijn wil te doen. En daarom leef je dicht bij het woord. Je bent in alles afhankelijk van Hem. Je verwacht alles van Hem. Van Hem stroomt je hart vol. En aan Hem heb je genoeg. Zo moet het toch zijn als je met Christus bent opgewekt. Het is bijna vreemd dat het hier als opdracht staat. Dat zou toch vanzelf moeten gaan? Denk maar aan die vlinder die uit zijn kokon komt. Die hoef je toch niet weg te jagen? Die vliegt toch vanzelf wel weg? Omhoog? Of een ander beeld, als je van iemand houdt, als je verliefd bent op iemand. Dan denk je toch aan hem of haar? Je hoeft toch geen briefje op te hangen om niet te vergeten dat je gek bent op iemand? Als je Christus echt lief hebt, dan kan het toch niet anders. Of je verlangt naar Hem. Je zoekt Hem. Je bent op hem gericht. Ja, en tegelijk, is dit niet heel hoog? Is het niet te hoog? Ja, het is te hoog voor ons. En daarom is die opdracht zo hard nodig. Daarom staat het er ook zo. Zoek de dingen die boven zijn. Dat woord geeft al aan dat het niet vanzelf gaat. Iets wat je hebt, of iets wat je altijd op dezelfde plaats neerlegt, dat hoef je niet te zoeken, dat pak je gewoon. Maar dat gaat hier niet. Je moet het zoeken. Dat kost inspanning, tijd, strijd. Je hart trekt naar boven, zei ik net. De liefde van Christus trekt naar boven. Maar de zonde en soms ook de zorgen van dit leven trekt je naar beneden. De zwaartekracht houdt ons op aarde, anders zou je eraf vallen. Maar dat lijkt geestelijk ook wel zo. Je bent zoveel makkelijker druk met de dingen van beneden dan dat je de dingen van boven zoekt. Het leven met Christus is geschonken. U bent met Christus opgewekt, zegt Paulus. En tegelijk is het verborgen. Het is er nog niet. Het is wel veilig. Maar het is met Christus verborgen in God. Zoek de dingen die boven zijn. Dat is een oproep, een aansporing. En die hebben wij nodig. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En bedenk de dingen die boven zijn. Zou daar al niet een belangrijke sleutel liggen, gemeente? Dat je tijd neemt om na te denken. Dat je rust zoekt om te mediteren vanuit het woord over de dingen die boven zijn. Over de Heere Jezus Christus zelf. Dat je denkt aan hem, aan zijn werk, aan zijn heerlijkheid, aan zijn zondaarsliefde, aan zijn voorbeden in de hemel. Zodat dat ook je eigen denken gaat vormen en verandert. Zodat je zijn beeld gaat vertonen. Dat is een leven midden in deze wereld. Wij kunnen soms ook wel een beetje makkelijk denken dat dit iets voor oude mensen is. Mensen voor wie het leven op aarde bijna voorbij is en dan kunnen ze aan de hemel gaan denken. En wat is het mooi, als je mensen ontmoet bij wie je merkt dat ze echt verlangen om bij de Here te zijn. Maar dat verlangen krijg je niet vanzelf. Dat is de vrucht van een heel leven met de Here. Leven bij het woord. Je komt niet dichter bij de Here door uren per week op internet rond te hangen. YouTube en Netflix. En wat nog belangrijker is, het gaat in deze tekst echt niet om iets van het einde van ons leven, maar juist om het leven van een christen hier en nu. Ook als je jong bent dus. Ook als je trouwplannen hebt. Als je je kinderen ziet opgroeien. Als je midden in het leven staat met alle drukte daarvan. Maar dan wordt de manier waarop je in het leven staat niet bepaald door deze wereld, maar door boven, door Christus. Het gaat er dus niet om dat je eigenlijk het liefst zo snel mogelijk zou willen sterven, maar dat je leven van de Heer en voor de Heer is. Christus die ons leven is, zowel nu als eeuwig. En dat het om dat leven op aarde gaat, dat blijkt ook wel uit het vervolg vanaf vers 5. Maar laten ze dat er niet voor niks bij. Want Paulus legt daaruit wat het betekent om de dingen te zoeken die boven zijn. Wat gebeurt er dan concreet in je leven? Dat staat er eerst negatief, vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat is een strijd, doden zelfs, van hoererij, verkeerde begeerten, hebzucht. En vers 8... Leg dit alles af, namelijk boosheid, slechtheid, laster, verkeerde taal. Niet je van alles willen onthouden, zoals die dwaaleraars zeiden, maar ook geen losbandigheid. Het gaat erom dat je hart, je begeerten En wat er uit je hart komt, je daden, je taal, niet meegaan met de zonde. En dat gaat niet vanzelf. Dat is een strijd. Dat hoort dus ook echt bij elkaar, gemeente. U bent met Christus opgewekt, zegt Paulus tegen de gelovigen in Kolossen. Je moet niet jezelf verlossen. Hij heeft alles volbracht. En je mag leven uit hem. En tegelijk is het een strijd. Zoeken. Afleggen. Doden. Dat hoort bij elkaar. Echt strijden. Maar in Christus kracht. Op grond van zijn volkomen overwinning. En wat is het zoeken van die dingen dan positief? Vers 12. Doe dan aan gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Doe de liefde aan. Dan zal de vrede van God heersen in uw harten. Wat is dat een prachtig beeld van een christen. Het zijn woorden waar je al een hele poos over kunt mediteren. Het is eigenlijk het beeld van de Heere Jezus Christus zelf. Hij was geduldig, nederig, zachtmoedig. Het is het beeld van Christus zelf die de zijnen vernieuwt naar zijn beeld. Zo zou een christen bekend moeten staan. Niet negatief, overal tegen. Ook niet dat je met alles van de wereld meegaat en steeds makkelijker wordt. Je gaat juist strijden tegen de zon. Maar een leven van ontferming, vriendelijkheid, geduld. Dat is echt een opgewekt leven. Met Christus opgewekt. En dat tekent je houding, je hart en zelfs je humeur. Als je leeft zoals hier staat, dan kun je toch niet bitter en boos en altijd somber zijn. En zeker, het gaat hier niet voor niets over zoeken. En het is een strijd. En je mag ook met diep verdriet, teleurstelling, wanhoop zelfs, voor Gods aangezicht komen. En liefde en zachtmoedigheid, dat zit niet per se in je uiterlijk. Maar het gaat om je hart, om het geheim van je leven. En dat is iets dat je zelf vaak niet eens ziet. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dan is je hart bij hem, net als wanneer je van iemand houdt. Dat merk je goed als je verliefd bent, of als je bijna gaat trouwen misschien. Je doet gewoon je werk, je leven gaat verder. Maar je hart is steeds bij die ander. Is ons hart bij de Heere Jezus Christus gemeten? Zoek je de dingen die boven zijn. Dat gaat niet vanzelf. Ons hart trekt naar de aarde. Boos worden is veel makkelijker dan geduld hebben en vergeven. Om het beeld van Christus te gaan vertonen, moet je hem zoeken, met hem omgaan. Soms zie je dat als mensen heel lang getrouwd zijn en veel van elkaar houden, dat ze steeds meer op elkaar gaan lijken. Doordat ze elkaar zo lief hebben en zo lang met elkaar omgaan. En zo is het ook met de Heere Jezus Christus. Je gaat op hem lijken als je hem lief hebt. Als je hem zoekt. Ik zei al, het is belangrijk om daar tijd voor te nemen. Niet alleen op zondag in de kerk, maar elke dag. Tijd om je Bijbel te lezen. Niet even gauw, maar met aandacht. Omdat je daarin ziet wie de Heere is. Omdat je die oproep om de zonde te doden en hem te zoeken elke keer weer nodig hebt. Tijd om te bidden. Om te belijden wat je daarin allemaal tekortschiet. En vergeving te vragen. Om te vragen om zijn kracht, om zijn werk in je leven. En dan stempelt dat ook je leven. Hoe je je werk doet, hoe je je tijd besteedt, hoe je je opstelt tegenover anderen, In je gezin of in de gemeente. Dat bepaalt dan ook wat je doet. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kunt u erbij zijn als ik ergens heen ga? Brengt het me dichter bij u? En dan wordt je leven ook op Christus gericht. Dat is het laatste wat we zien. Gericht op hem. Want als u dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Jongens en meisjes, jullie willen misschien wel soms heel graag op een bepaald plekje zitten. Je eigen plekje in de kerk, het hoekje van de bank bijvoorbeeld. Of thuis aan tafel, naast opa of oma als die er is. Dat is de mooiste plaats. Nou, vroeger, in de tijd van de Bijbel, was de belangrijkste plaats als je aan iemands rechterhand mocht zitten. Dat was de ereplaats. Je leest dat een keer over koning Salomo. Dan is die al koning, maar als dan zijn moeder bij hem op bezoek komt, dan laat hij speciaal een stoel aan zijn rechterhand zitten. De ereplaats. Nou moet je natuurlijk zometeen geen ruzie gaan maken wie er nou rechts mag zitten. Dan moet je maar denken dat het voor die ander een eer is dat hij rechts van jou mag zitten. Maar dat betekent het. Dat Christus aan de rechterhand van God zit. Dat is de ereplaats. Die heeft Christus gekregen. Omdat hij alles volbracht heeft. Dat laat zien dat hij alle macht ontvangen heeft. In hemel en op aarde. Het is een toespeling op Psalm 110, de psalm die we zongen. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Tot ik alle uw vijanden onderworpen heb. En die psalm wordt in het Nieuwe Testament toegepast op de Heere Jezus Christus. Die de ereplaats krijgt aan Gods rechterhand. Hij heeft zich het diepst vernederd tot de dood van het kruis. En daarom ontvangt hij nu de allerhoogste eer. Hoe zou het hoger kunnen dan de ereplaats bij de levende God? Hij heeft alle macht. In Kolossen waren de mensen druk met allerlei machten. Van engelen, machten van demonen of duivels. Maar Paulus laat zien, er is er maar één die alle macht heeft. Jezus Christus, die de zonde en de dood heeft overwonnen. Die alle macht van de duivel verslagen heeft. Die ver boven alle engelen staat. En daarom kun je bij hem ook alles zoeken wat je nodig hebt. Omdat hij alle macht heeft. Hij kan en hij wil in alles voorzien. En het geloof vindt vreugde en vindt heerlijkheid in die ereplaats van de heiland. Hij heeft het verdiend. En hij regeert. Hij regeert heel de geschiedenis. Hij regeert ook heel mijn leven. En als je zo ziet op hem, gemeente. Als je zo de dingen zoekt die boven zijn. Dan ga je ook verlangen naar zijn komst. Uw leven is met Christus verborgen in God. Nu nog wel. Maar het wordt eens geopenbaard. Als Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar mag het geloof wel naar uitzien. Uitzien naar hem. Het gaat niet om de hemel als een soort ideale plaats, een soort lui lekkerland met eerbied gezegd. Maar het gaat om de Heere Jezus Christus zelf. Om hem die alles volbracht heeft. Die alle eer waard is. Die de zijne vormt naar zijn beeld. Die je leert zoeken en leert strijden. En die zijn werk afmaakt. Christus leeft in de hemel. En Christen leeft op aarde. En tegelijk, zoals Filippenzen 3 zegt, onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ons leven is met Christus verborgen in God, schrijft Paulus. Het volle, het echte, het eeuwige leven is niet hier. Dat komt nog voor wie de Heere lief heeft. Dat wordt wel zichtbaar op aarde. Doordat je dan de dingen zoekt die boven zijn. Doordat je zijn beeld gaat vertonen. En het volle leven komt wel. Het is verborgen in God. Maar daar is het ook veilig. Onaantastbaar. Die vastheid ligt niet in mij, maar in zijn volbrachte werk. En zoek daarom, gemeente. Zoek de Heer als je hem niet kent persoonlijk. En de Heer Jezus Christus zoekt zelf nog steeds verloren schapen. En als je hem hebt leren kennen, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, aan Gods rechterhand. Leer mij naar uw wil te handelen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u. Om uw naam te danken voor uw woord dat u ons gaf. Dat u ons laat verkondigen. Dat u ons roept tot u. Heere, wat is dat hoog. Met Christus opgewekt. En we moeten het u ook belijden, ook als we u hebben lief gekregen, dat wij vaak zo aardsgezind zijn. Zo gericht op de dingen van het hier en nu. In ons bezig zijn, in ons denken, in ons verlangen ook. Heere, u roept ons vandaag om de dingen te zoeken die boven zijn. Om u te zoeken als we u niet kennen. Maar ook als we u hebben lief gekregen om op u gericht te zijn. Heere, vergeef ons alles wat wij daarin tekortschieten. Leer ons dat door uw Heilige Geest. Geef dat de prediking van uw woord vrucht zal dragen, dat het ons ook brengt bij u. Richt op u. Heere, wilt u ons vormen naar uw beeld. En doe ons uitzien naar de tijd dat dat volkomen is voor allen die u lief hebben. Als het leven geopenbaard wordt, het volle leven, eeuwig leven. Heere, gaat u met ons als wij hier vandaan gaan. Bewaart u ons onderweg. Breng ons veilig waar we verwacht worden. Of ook als we alleen thuis komen, wilt u ook dan met ons zijn. Neem ons onder uw hoede. Geef dat uw woord met ons mee zal gaan en vrucht zal dragen. Breng ons ook morgen weer samen in uw huis. Om opnieuw te horen over die heerlijke boodschap van uw opstanding. En u die zondaren opzoekt en tot u trekt. Vergeef ons al onze zonden, ook van deze dag en van deze dienst. En hoor ons gebed, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Weten zingen wij tenslotte op Psalm 73, vers 12 en vers 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang, maar het is mij goed nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 12 en 14. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.